Goeiedag allemaal. Welkom bij de podcast Hemelsblauw met als thema thuiswerken is topsport. Ik zit hier aan tafel met Anna.
Goeiedag iedereen en welkom.
Welkom. En vandaag hebben we te gast Anneke en Karin. Goeiedag.
Welkom. Dank je.
Dank je voor je welkom. Goedemiddag. Ik begrijp dat hier een soort van shift plaatsvindt. Ja. Wat wil je ons vragen, Karin?
Nou, ik wil heel veel. Oh. Ja, maar vooral op voorhand al bedanken dat jullie deze podcastserie maken voor onze week Thuiswerken is topsport.
Ja, nou, graag gedaan. Ik heb wel gemerkt in deze afgelopen periode dat er dat thuiswerken is topsport op vele verschillende manieren beleefd wordt. Dus ik ben benieuwd hoe jullie dat vinden. Maar daar komen we straks vast op. Ik heb eerst een vraag. Waar zouden onze collega's jullie van kunnen kennen? Mag ik bij jou beginnen, Anneke?
Jazeker. Collega's zouden mij kunnen kennen van... ik werk bij de sector huisvesting van het PDC. En mensen kunnen mij kennen vanuit mijn drive om steeds die integrale dienstverlening weer een stapje verder te helpen. Door het integraal werkconcept, het huisvestingsconcept, publieksgebiedconcept, allemaal dat soort zaken. Daar kunnen mensen van mij van kennen.
Oké. En Karin?
Mensen kunnen mij kennen als kartrekker verzuim. Dat klinkt wat klinisch, maar dat is van echt cohort verzuim echt wel gegaan naar een drive om het welzijn van collega's te verbeteren. En vooral werk leuk te maken. Dat het echt leuk is om bij het PDC te werken. En sinds mei, juni vorig jaar zit ik in het wat nu heet multidisciplinaire team Corona en Anders Werken. Dus vooral heel erg veel bezig met dat thema. En dan nog steeds vanuit welzijn voor mensen. Okay. Dat is onze focus.
Ik MDT, multidisciplinair team, precies. Anders werken en corona. Dat zijn heel veel woorden.
Is echt gezond.
Als je dat zou gaan ontleden, wat zou dan de samenvatting zijn?
Wat heel veel energie geeft, is dat we in dat team met collega's van verschillende diensten met elkaar werken. Dus integraal werken. En dat was voor veel van ons echt een ontdekking, dat zo leuk was. En dat je daar dus heel veel energie van krijgt. Ook bezig gaan met een thema dat buiten je normale portfolio ligt misschien. Hè? Maar vooral dat integrale werken, dat inspireert. Corona, dat is echt ingegeven door waar we uit voortkomen. Dat is de projectteam 1,5 meter PDC. Dus dat ging echt over hoe richt je de gebouwen in om daar veilig te kunnen werken. Maar we hebben ons vanaf het begin meteen ook op het thema thuiswerken gericht. Want vanuit echt de intrinsieke overtuiging dat dit blijft.
Oké. Okay.
En dat is anders werken geworden omdat... binnen de politie zijn we thuiswerken, hybride werken, nieuwe werken. Hebben we allemaal nu verzameld onder de term anders werken.
Dus het is veelomvattend anders werken?
Wat mij betreft wel, ja.
Oké, okay. En zit in anders werken, zit daar dan ook het integraal werkconcept in?
Nou ja, het heeft een hele nauwe relatie daarmee. Als je kijkt naar anders werken, daar komt een andere behoefte. Ja, dus doordat we meer op andere plekken gaan werken dan alleen maar op de politielocatie. Dus dat het elders werken... Het krijgt echt meer een plek. Hè? Dus het is ook gewoon een plek waar je kan werken. Waar het nu meer kan, maar dan is het gewoon een onderdeel van je werken. Dat gaat leiden tot een andere behoefte. Hè? Dus we zullen als PDC een andere dienstverlening moeten bieden... om te kunnen voldoen aan de behoefte van waar je gaat werken. En ik denk dat anders werken, dus die beweging en het feit dat we die kant op gaan... gaat het integraal werkconcept heel erg versnellen.
En hoe gebruik je jezelf als voorbeeld daarin? Dus je eigen behoefte als medewerker van. Want ergens ben je ook onderdeel van hetgene wat je aan het maken bent.
Ja, zeker. Dat is altijd het mooie van het PDC. Hè? We zijn gebruiker en we zijn daarnaast ook leverancier van wat we doen. En hoe je dat gebruikt. Ik denk dat mijn eigen ervaringen helpen in het zien wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn... En dat helpt je in het gesprek daarover voeren. En ik zie mezelf ook sowieso als een hybride medewerker. Dus ik werk eigenlijk sowieso al wel overal. En wat voor mij vooral zal veranderen, of nu al veranderd, is dat iedereen overal werkt. Hè, dus waar je normaal iedereen allemaal op kantoor kon vinden, zit nu iedereen thuis en overal.
En overal, dat klinkt ergens heel dichtbij, maar ook heel ver weg. Hoe zorg je dan voor die verbinding?
Ik denk dat een hele mooie uitdaging is inderdaad. Dat zie je nu natuurlijk ook. We zitten nu in de extreme thuiswerksituatie. En dat is natuurlijk niet waar we willen zijn. Maar aan de andere kant willen we ook niet zijn waar we waren. In de extreme, we werken met z'n allen op kantoren situatie. Dus dat zal ergens tussenin gaan zijn. En dan is de uitdaging, hoe ga je elkaar wel fysiek blijven ontmoeten? Want die behoefte is bij iedereen helder geworden afgelopen periode. Bij mij ook helemaal. Van ja, ik mis het fysieke contact. Gewoon snuffelen aan elkaar, elkaar aanraken. Is een superbelangrijk onderdeel van de verbinding. En daar zal aandacht voor moeten zijn. En afspraken voor gemaakt moeten worden.
Ja. En ik ken jou lang genoeg om te weten dat jij al jaren hiermee bezig bent. Met dat concept van hybride werken. Ik kan me voorstellen dat de corona een versnelling daaraan gebracht heeft. Uit urgency. Maar hoe gaan wij terug naar het feit dat het hybride werk niet een urgency is, maar een prioriteit? Dus wat is het gedachtegoed die wij moeten vasthouden en niet gedreven alleen door necessity, maar het feit dat wij daarin geloven?
Ja, heel mooi. Ik denk ook echt, corona was ook zoals van is was niet. We zitten natuurlijk nog middenin, hè? Hopelijk snel allemaal een spuitje. Maar je zit ook in een crisissituatie. En vanuit die crisis gaan we thuiswerken. Dus het voelde heel lang, en nog steeds denk ik bij veel mensen, we zitten thuis te werken omdat het moet. Er is crisis, dus we moeten thuiswerken. We mogen niet anders. En ik heb heel lang al ben ik aan het pleiten van, je moet het heel snel gaan omdraaien. Want als je namelijk werkt conform een crisis, ben je dus heel afhankelijk van de crisis en de situatie. En je moet het stuur in handen gaan nemen en dat om gaan draaien naar een ambitie. Dus hoe wil je überhaupt als politie werken? En ja, ik denk dat nu wel met dat anders werken gaat dat komen. Hè? Dan komt er een ambitie en dan komen er kansen die we willen verzilveren. En ik denk dat dat de juiste weg is.
Ja. En wat is het anders werken voor die collega bijvoorbeeld in de operatie? Want voor ons is, wij werken thuis omdat wij ondersteunend en dienstbaar aan zijn. En voor een collega die op straat loopt of die executief is. Is er een verschil ook? Is er een model voor hun ook voor nieuwe werken?
Nou ja, er zijn onderzoeken gedaan, hè, bij de GGP. Dus echt bij de blauwe collega's en ook bij de teamrecherche. Dus ook om daar de lessen uit te halen van wat merken zij nu van deze situatie. En wat zouden zij eraan over kunnen houden. En ook daar zijn veel kansen. Ja, dus je ziet bijvoorbeeld dat INS-medewerkers nu intakes vanuit huis kunnen doen. Dat die kwaliteit hoger wordt. Dat vanuit rust gebeurt. Dat ze het beter zelf kunnen inplannen. En dat geldt ook bij blauwe collega's. Die hebben ook administratieve werkzaamheden. En hoe fijn is dat om dat ook deels thuis te kunnen doen, om briefing online te kunnen doen. Kijk, en we zijn daar nog niet, maar er zijn heel veel mooie en goede initiatieven die daar spelen. En bijvoorbeeld ook bij de RSC's, dat vond ik ook zo'n prachtig mooi voorbeeld. Dat zijn dus mensen die normaal allemaal in een callcenter zitten te werken. Er is enorm ziekteverzuim zit daar. Het zijn vaak part-time medewerkers die daar ook werken. En het ziekteverzuim daar is enorm gedaald door het feit dat mensen thuis werken. En ook hun flexibele inzetbaarheid. Dus als er dan pieken zijn, ze kunnen heel makkelijk even inpluggen. Hè? Je hoeft niet eens je joggingbroek bij wijze uit te doen, maar ze willen het, ze doen het. En waarmee je dus ook pieksituaties heel makkelijk kan opvangen. Ja, hoe wendbaar wil je zijn als politie en hoe gaaf is dat? Ja. Dat hadden we zonder dit nooit voor elkaar gekregen. Die ervaring. Dus, ja.
Je gaat bijna dan afvragen of zitten er dan wel grenzen aan deze vorm van flexibiliteit?
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat daar nog heel veel in te verkennen en te leren is. En dat, jij vroeg net iets over anders werken, maar dat is ook voor mij anders werken. Anders werken is niet alleen maar dat we of thuis zitten of op kantoor zitten. Of op een andere locatie, maar in ieder geval buiten je eigen huis. Maar dat je ook echt anders gaat werken en dingen anders gaat doen. En veel beter kijkt naar activiteiten, waar moeten die dan, waarom moeten die daar... maar ook naar persoonlijkheden. Hè? Dus wat past het beste bij een persoon? Dat. Ja, dus anders werken gaat niet alleen over het inrichten van kantoren.
Oh, gelukkig. En het faciliteren van een bureaustoel of een toetsenbord.
Nee, zeker niet. Nee.
Maar ik kan me voorstellen dat enerzijds het leveren van een bureaustoel en een toetsenbord is heel duidelijk dan. Maar dit is ver groot, omvattend.
Dit is veel groter en... ja, ik denk dat we er ook nog niet helemaal aan toe zijn of kunnen zijn om dat helemaal uit te denken en te ervaren. Maar we moeten ons daar wel bewust van worden.
Betekent dat bijvoorbeeld als wij in de toekomst vacatures zouden openzetten of wij personeel zoeken of de personeel die wij zoeken moet ook dit vorm van wendbaarheid al in zich moeten hebben? En of?
Nou... Ik vind wel mooi dat je die term gebruikt. Hè? Want ik denk dat een van de dingen die ik zelf ervaar, en misschien is dat, ik denk dat het voor jullie ook best wel herkenbaar is. Ik bedoel, wat al anders is, is dat je veel makkelijker door de organisatie kan bewegen en in een netwerk kan werken. Hè? Ik heb nu heel makkelijk contact met collega's van de directie. Die normaal gesproken in Den Haag zitten en ik zit in Rotterdam bijvoorbeeld. Maar ik heb ook contact met mensen van Defensie. Je bent ook gelijkwaardiger, hè? Omdat het niet meer zo is dat iemand naar jou toe komt of jij komt naar die ander toe. Nee, je praat met elkaar vanuit je eigen omgeving. En dat geeft ook een heel andere dynamiek. En dat gaat ook impact op de organisatie hebben, denk ik. Naar een andere vorm van anders werken, maar dan gaat het echt over het hybride werken. Is dat we daar dus ook heel veel in te verkennen hebben. Hoe gaan we dat doen met elkaar? Hè? Want het is heel makkelijk om te zeggen, nou ja, dan maken we met het team maken we afspraken over wanneer we naar kantoor komen. Maar we maken die afspraken en past mij die dag dan ook in dat tijdstip? En past dat in mijn agenda? Moet ik daar iets voor doen? Moet ik daar iets voor laten? Welke spanningen roept dat op? Maar ook het hybride vergaderen. Ja, dat kwam in een andere podcast ook al even aan de orde. Maar dat gaan we ook ervaren met elkaar. Wat betekent dat een gedeelte op kantoor zit en een gedeelte niet? Ik denk dat we ook heel anders naar overleggen moeten kijken. He, dat je echt heel bewust moet zijn van, er moet een groep mensen bij elkaar komen. Waarom moeten die bij elkaar komen? Wat willen we dat daar gebeurt? Wat is de beste vorm die daarbij past? Jitske Kramer in dat boek, hè, wat jullie al eerder bespraken, Werk heeft het gebouw verlaten, die heeft daar een hele mooie piramide in opgenomen. En één fase in die piramide naar een hybride organisatie of digitale organisatie is online kantoortje spelen. En dat doen wij nu met z'n allen. En zij beschrijft dat vind ik wel heel interessant om daarover ook na te denken. Maar het is nu nog iets te vroeg daarvoor, denk ik. En sommigen gaat het goed af en anderen minder goed. Maar dat is voor mij ook allemaal anders werken.
En Karin, waarom denk je dat het iets te vroeg is daarvoor?
Omdat dat is ook een goede vraag. Omdat we nu nog er niet middenin zitten. We zitten nu nog in een soort schemerzone van straks gaat alles veranderen. Maar misschien is dat eigenlijk wel een foute gedachte van mij. Moeten we daar vooral dat nu ook heel erg al gaan verkennen.
Ja, want volgens mij is het juist dit het moment om die vraag met elkaar te stellen. Of te bespreken, ja. Met elkaar even in de toekomst te kijken. Van hey, hoe gaan we dat straks met elkaar doen? Waar je vanuit nu natuurlijk antwoord gaat geven.
Ja, nee, ik denk dat je eigenlijk wel gelijk hebt. Ja, maar ik denk ook dat het voor veel mensen, wij hebben onlangs ook met collega's gesprekken gevoerd over hoe kijk je nou naar dat weer terug naar kantoor? Hè? Een beetje foute term. En mijn ervaring in die gesprek was dat mensen daar nog niet zo mee bezig waren. He, dus iedereen zit nog wel heel erg in het hier en nu, zeg maar. In dat thuiswerken en hoe doe ik het nu en hoe overleef ik nu dat. En daar dan nog een beetje bij opgeteld van, nou, zoals ik het vroeger deed, ga ik straks ook weer doen.
Omdat dat gewoon is iets wat je zelf hebt aangeleerd?
Omdat je dat, was in mijn geval had ik gesprekken met mensen die al een... Net als Anneke ook zegt, die al meer hybride werkt omdat ze adviseur zijn. En nu wel heel duidelijk zijn van, nou, ik ga niet meer al die reisafstanden afleggen. Ik ga niet meer ochtends in Groningen en 's middags naar Rotterdam. Dat ga ik echt niet meer doen. Maar die hadden toen een bepaalde modus, hè, waarin ze thuis werkten en op kantoor werkten. En een goede mengvorm. En dat vertalen ze ook weer, zeg maar, naar de toekomst. Ja, dat moet je met z'n allen ervaren. Of je dat dan straks in de toekomst weer kan doen zoals je dat... Vroeger ook deed.
En, want jullie roepen over hybride. En bij mij komt meteen hybride auto's. En dan die rijden op gas of die rijden op elektriciteit. En je kan schakelen van de een en de andere. Dus hybride auto's zijn goed voor het milieu. Je bespaart energie. Wat zijn de goede eigenschappen van hybride werken? Wat verliezen wij? Op dat sociale contact of zo. En wat is de winst die daarin zit? En waarom is het een model die wij zouden langer moeten hanteren na de corona?
Nou, ik denk eigenlijk dat er alleen maar positieve punten in zitten. Als je het goed doet. Hè? En de positieve punten zijn heel evident. Die zijn ook uit verschillende enquêtes gekomen en gesprekken. En je ziet dat mensen voelen meer autonomie in hun werk. En dat ze kunnen kiezen, hè, wanneer gaan ze wat doen. Ook ruimte nemen voor andere dingen. Privé-werkbalans, hè, dus ook de kinderen naar school kunnen brengen. Als ze naar school mogen natuurlijk. Andere dingen doen. En autonomie leidt tot meer welzijn en werkgeluk. En als je blij bent en lekker in je velletje zit, ja, dan ga je ook beter je werk doen. En als je beter je werk doet, dan bereiken we betere resultaten. En we gaan minder reizen, dus dan is er ook minder reiskilometer. Dus we dragen ook bij aan het milieu. En uiteraard zijn er ook die negatieve punten, maar ik zeg ook bewust van, daar moet je dus wel mee omgaan. Want ik denk dat we nu met z'n allen heel erg gemerkt hebben hoe belangrijk het is om elkaar ook te ontmoeten. En dat er ook werkzaamheden zijn die je beter fysiek bij elkaar kan doen. Hè? Echt goed brainstormen online. Het kan, maar het is toch net allemaal net niet en zo. Hoewel we er echt ver in komen, vind ik zelf. En we zijn daar wel heel bewust van. Dus ik merk zelf heel goed wat heel goed online gaat. Wat misschien zelfs beter online gaat dan fysiek. En welke waar je dus het mist. Dus ik kom er nu ook wel goed achter. Waar je elkaar voor nodig hebt. En waar het ook op afstand kan. En dat die fysieke, het fysiek bij elkaar komen echt heel belangrijk is. En dat je dus ook ergens moet gaan organiseren met elkaar. Dus dat.
Ja.
En over jouw vraag, ik was ook even aan het nadenken over wat voor medewerkers zoek je dan. Hè? En zoek je dan meer wendbare medewerkers?
Ja, zie je, ik heb altijd de trage vragen die daarna...
Die komen,
naar boven,
de trage vragen van Anna inderdaad. En die gaan bij mij dan achter en dan komen ze uiteindelijk hier voor. Ik zat net te denken, je leest ook overal dat we steeds meer een soort van netwerkorganisatie, een netwerksamenleving worden. Hè? Ook in het werken, veel meer projectmatig, netwerkachtig. En wat mij wel eens opvalt, sommige mensen zijn daar van nature heel goed in. Dus in de oude wereld, hè, waarin we allemaal gewoon naar kantoor gingen of whatever, sommige mensen daar heel goed in, om in een netwerk te werken. En ik heb het gevoel dat door deze situatie en dus nu het meer online, dat veel meer mensen goed bij gedijen en dat kunnen.
Doordat er is geen drempel meer, een letterlijk figuurlijke drempel.
Ja, dus ja. Dat kwam in me op. Ik denk dat dit ook goed is, zeg maar, voor die beweging van meer netwerkachtig samenwerken. Wat jij ook zegt, hè, makkelijker contact kunnen leggen met anderen. Het is dichterbij. En mensen die dan misschien van nature moeilijker die drempel overgaan, die zijn daar. Die drukken op die knop en die zijn die drempel over. En ik voel, en ik zie dat ook in het team waar ik in werk, dat mensen zijn, sommige mensen die dat dus van nature niet zo deden, die zie je zich ineens heel erg ontwikkelen in het netwerken.
Ja, want je hoeft er niet meer naar de vijfde te lopen, hè? Naar die groene hoek of die blauwe hoek. Dus daar zitten geen stempeltjes en geen bordjes meer op. Ja.
Ja. Dus ontstaat meer platheid inderdaad.
Ja. Ja. Ja, en dat geldt ook voor leidinggevenden. Hè? Dus je bent veel gelijkwaardiger, want jij zit niet meer in die ene kamer waar mensen, hè, waar de deur open staat en mensen naartoe komen. En wat Anneke zegt over, ik denk ook dat hybride werken alleen maar winstpunten kent. Want een van de mooie dingen is dat je dus heel bewust na moet denken over die binding en die sociale contacten. Want ik vind het echt wel heel fascinerend dat we het daar nu heel erg over hebben. En we missen onze collega's zo. Ja. Hoeveel collega's zag je vroeger dan, hè, op kantoor en hoeveel sprak je er dan? Zeker als je al hybride werkte of doelbewust naar kantoor kwam. Hè, niet om daar van 8 tot 5 te zitten en achter je laptop te zitten, maar dat je heel veel voor overleg daar was bijvoorbeeld. Met wie had je dan echt contact? En die koffiemomenten, ja, ik geloof daar wat minder in, eerlijk gezegd. En niet in toevallige ontmoetingen. Alleen nu moet je er wel bewust in investeren, maar het kan wel. En dat lijkt mij het mooie van straks dat hybride werken. Daar heb ik hoge verwachtingen van. Hè? Dat je niet zomaar naar kantoor gaat, maar dat daar dus echt iets voor jou te doen moet zijn en iets te halen moet zijn.
En
dat je daar ook meer tijd voor hebt. Omdat je thuis heb je lekker geconcentreerd kunnen werken. Heb je je productie, zeg maar, gedraaid. Dus die inspiratie ga je weer op kantoor halen.
Ja, ik voel, is dat dan de waarde? Dus hè, dat je goed gaat kijken naar de waarde van hetgene wat je aan het doen bent?
Waar je wat doet.
Waar je wat doet.
Ja. Ja.
Nou ja, en de behoeften die je hebt. Hè, bedoel... Ik merk wel, hè, dat soms dat ik behoefte kan hebben om me weer geïnspireerd te laten worden. En dat is vaak in toch fysieke gesprekken die je dan hebt. En ik denk dat ik dat dan echt zal op gaan zoeken. Dus het is niet zoveel waarde, ook gewoon behoefte. Dus wat heb ik nodig om mijn werk goed te kunnen doen? En soms moet ik daar heel erg voor geconcentreerd kunnen zijn. Met een focusmuziekje. En soms heb ik daar gewoon echt prikkels voor nodig. Van mensen die me dan, waardoor mijn lampen weer gaan branden. En denk, oh ja, en dan kan ik weer naar huis. En dan kan ik daar weer verder gaan met datgene waar ik mee bezig was. Dus meer behoefte misschien.
Ja. En hoeveel, dat wat je net zegt, die roept me mij iets aan. Dus er moet ook een bepaalde vorm van zelfkennis bij de mensen. Wat mis ik in mijzelf die ik in een andere kan zoeken? Bijvoorbeeld, ik ken van mezelf dat ik niet doelgericht ben. Dat weet ik. Maar ik ben bewust actief bezig met de mensen aan te spreken die mij kunnen helpen om dat doelgericht te worden wanneer ik dat nodig heb. Dus denk je dat dat zou dan gefaciliteerd worden, dat mensen zullen elkaar rijker worden in hun talenten door dat talent te zoeken bij iemand anders?
Ik denk, hè, dat is een beetje het verlengde wat ik net zei, over dat veel meer mensen om me heen, dat ik zie dat die meer netwerkgericht gaan werken. En ik denk, als je gaat sturen op resultaat, daar geloof ik echt enorm in. En vertrouwen geeft, mensen gaan hun weg zoeken. En ik denk dat ze meer gaan opzoeken wat ze nodig hebben vanuit deze situatie, dan dat ze op kantoor zouden zijn en alles wel ongeveer in de buurt zou zijn. Want dan is het er half en niet, maar zoek je het misschien niet echt specifiek op, want dan is het er allemaal wel. Maar je bent veel toch gerichter bezig met, als ik dit voor elkaar moet krijgen, wat heb ik daarvoor nodig? Dus misschien leer je jezelf ook wel kennen door deze manier van werken.
Ja, misschien wel.
Nee, dat denk ik zeker. Maar wat ik dan de gedachte die ik dan vervolgens heb, is dat we zijn met heel veel collega's. Dus hoeveel variaties kunnen hier straks van zijn? Van het anders werken of hybride werken?
Wat mij betreft heel veel. Want ik denk dat dat ook wel een van de vraagstukken is. Hè? Dat je kan niet in dat hybride werken, in het anders werken, iedereen over één kam scheren. Er zijn ontzettend veel smaken. En heel veel daarvan moeten er, denk ik, bij horen en bijpassen en inpassen. Ik denk ook dat door wat we nu ervaren, en dat is natuurlijk de vraag of dat straks blijft, is dat iedereen veel meer ruimte heeft om zijn eigenheid, zeg maar, te manifesteren en die ruimte te creëren. Want en de vraag is natuurlijk wel of dat straks in zo'n hybride organisatie, of die ruimte daar dan ook voor blijft, hè? Want dat zou ik ons wel gunnen.
Wat is de toekomst van gebouwen, van politiegebouwen?
Nou ja, ik hoop en ik denk ook echt dat die gebouwen gewoon gaan veranderen van functie. En dan kan je zeggen, ja, hè, vanuit kantoren is dat helder, hè, vanuit meer ondersteunende situaties. Maar dat gaat ook zo zijn, verwacht ik, in de blauwe processen, in de primaire processen. Want ik denk dat samenwerken, dus binnen de politie, buiten de politie, dat staat natuurlijk overal in alle strategieën, documenten en zo. Ik denk dat dat in deze situatie alleen maar makkelijker is. Hè? Wat we net ook zeiden, dat geldt ook voor het primaire proces. En dat willen we in die gebouwen ook terugzien. En daar wil je ook zo kunnen werken. En natuurlijk zitten er ook werkplekken bij. Maar ik denk dat je veel meer gaat naar het ontmoeten, het samenwerken. En dat zal voor de verschillende doelgroepen in meer en mindere mate zijn. Dus wat jij zegt, hè, hoeveel verschil is er dan? Nou ja, ik ben uiteindelijk ook van PDC, hè, dus we hebben dienstverlening, we hebben kaders, we hebben geld. Dus dat moet dan ook allemaal passen. Hè. En oneindig maatwerk is onbetaalbaar. Ja, dus dat natuurlijk biedt je ruimte, ruimte binnen kaders. Die kaders maak je volgens mij op verschillende doelgroepen. En die doelgroepen definieer je door middel van, hè, daar waar de echte de verschillende type processen zijn die echt afwijkend zijn van elkaar. Nou, daar moet je iets van vinden. Wat hebben die nodig? En daar moet je dan op gaan. En daar moet ruimte zijn voor individuele vrijheden, maar wel een soort van kaders. Maar die kantoren gaan meer inderdaad het ontmoeten en samenwerken ondersteunen.
Want voor mij persoonlijk, ik werk 16 jaar bij de politie. Ik kan met mijn pasje naar één gebouw, naar de andere. En ik voel dat mijn huis is. In iedere plek waar ik naartoe ga, ben ik welkom, want dat is mijn huis. En het feit dat wij nu thuis werken, ik kan niet bij jullie komen aanbellen en zeggen, ik wil me thuis voelen. En ik vind dat het gebouw toch een functie heeft als dat is jouw huis als politiemedewerker. Zo is het voor mij. En blijft dat in het hybride werk? Heb ik nog steeds een huis?
Ik denk dat je een huis hebt, maar dat je meerdere huizen gaat krijgen. Het is waar nu altijd stadstandplaatsen gebeuren bij de politie. Hè? Dat is natuurlijk helder. Hè? Maar de standplaats was vaak ons huis. Ik denk dat we hebben heel veel huizen. We hebben voor mij 1000 huizen in Nederland van de politie. En ik denk dat we gewoon meer huizen gaan krijgen. Waar je jezelf thuis kan voelen.
Mooi.
Dit doet me denken aan de volgende vraag. Want we hebben het over huizen. Met een nieuwe manier van digitaal werken krijg je letterlijk en figuurlijk een kijkje in een andermans huis. En hoe houden jullie de lijn tussen werk en privé in balans? Want iedereen is aan het thuiswerken. Je hoeft je maar om te draaien. En je kan bewijs van de was doen of de vaatwasser vullen. Of de kinderen die er zijn.
Nee, dat vind ik dus echt een prima werk-privé-balans. Een negatief aspect, hè, waardoor je die balans niet goed kan houden, is dat je te lang doorgaat. Hè, te vroeg begint, veel te lange dagen. Na het eten nog even gaat werken of in het weekend gaat werken. Nou, daar heb ik van nature een rem op, dus dat probleem heb ik niet. Maar wat ik wel zelf merk is dat ik nu 5 dagen werk. Nou, er zitten wat dagen, hè, die echt strak volgepland zijn. En er zitten echt wat meer vrijere dagen tussen. Maar die scheiding is wel volkomen weggevallen van mijn roostervrije dag. Die bestaat niet meer.
Nee
maar dat vind ik niet erg.
Ja, vandaag is mijn roostervrije dag.
Van mij ook.
Ja, ja. En wat zou je anders doen?
In deze tijd.
Hoe is dat
wandelen.
Voor jou?
Wandelen, ja.
Nou, ik doe dat niet zo heel goed. Ik heb 3 kinderen thuis, 3 jongens van 10 tot 16. En ja, vooral die van 10, ik ben gewoon de hele dag aan het bellen. En dus je bent er, maar je bent er ook niet. Dus dat voelt altijd wel een beetje gek. En ik vraag me wel eens af, hoe zou hij dat ervaren, hè? Want dan zit hij steeds, jeetje, ben je nou weer aan het bellen? En dan kan hij dus weer niks. Dus je bent rem, dus dat vind ik ingewikkeld. En daarnaast heb ik niet die natuurlijke rem. Dus ik heb dan nog wel wat te leren. Dus ik ben zo iemand die dan ook heel moeilijk kan stoppen. En zeker nu, als er heel weinig anders te doen is, hè, dan is werk ook wel heel leuk. Ja, maar ook, ja, dat geeft ook zijn energie en spanningen of dingen. En dus nee, daar heb ik nog wel wat dingen in te leren. En mijn agenda wat leeghalen, af en toe kunnen wandelen. Het is gewoon, ja, vol. En het enige die er wat aan kan doen, ben ik zelf.
Dus door te begrijpen dat het oké is om bepaalde ruimte te nemen?
Nee, die okéheid vind ik wel. Maar bij mij zit het heel erg in, ook wel echt wel dat resultaatgerichte doelen willen halen. Het gaat nu heel efficiënt. Het kan nog efficiënter. Ja, dat half uurtje kan er nog tussen. Dus vanuit drive is het. En me wel bewust zijn dat dat uiteindelijk niet per se de productiviteit ten goede komt, maar dan toch daar niet, weet je, dat is toch een soort van, dus ik ken mijn zwaktes heel goed.
Maar dat is wel grappig dat je dat vertelt over je zoon. Toen wij nog niet hybride werkten, belde ik ook heel veel thuis, ook onder het koken, zeker met collega's in bepaalde fases of projecten, dat mensen zo'n, heb je weer op aan de telefoon? Ja.
Oh, hij
weer. Dat is helemaal niet zonder jou. En maar Anneke, een vraag over je zoon. Hè? Want je zei net eigenlijk, ik zou wel willen weten wat hij ervan vindt. Maar
ik ga het hem vragen.
Heb je dat nog niet gedaan? Dat is eigenlijk de vraag.
Ik heb het er wel eens met hem over. Ja. Ja.
Maar is hij er uitgesproken over?
Nou ja, hij zegt vooral dat hij het niet leuk vindt. Terwijl dat is ook heel gek. Of ja, het is niet gek, maar normaal doe je dat ook. Maar dan doe je het uit het zicht. En nu ben je dus in het zicht dat aan doen. En dat is natuurlijk een beetje een dubbel signaal. Dus je bent er wel, maar je bent er niet. Dus dat is een soort van. Dus wat hij daar vooral over zegt, is dat hij dat niet zo leuk vindt. Want dan ben ik dus gewoon niet echt goed aanspreekbaar.
Nou, dan plan hem in jouw agenda.
Ik plan hem in. Nou ja, nee, wat ik wel doe, is hem steeds meer ook gewoon laten komen. Dus dan denk ik, joh.
Breek maar in.
Nee, maar dan.
Tenzij het echt niet kan en dan hoor je het wel.
Ja, je plant hem in en je zegt. Nou, kijk, andere overleggen zijn voor andere mensen. En dit uurtje, tussen 2 en 3 ben ik alleen van jou. Maar dat betekent dat jij niet de telefoon op moet nemen.
Precies.
Oh, maar dat zou
dat is
kunnen.
Moeilijk.
Maar ja. Zoek je wel dan de ontspanning op? Zeg maar om het werk echt los te laten of met het gezin te zijn?
Ja, nou ja, in deze tijd is het natuurlijk een beetje zoeken. Dus dan is het vooral heel veel wandelen. ja, en nu met dit mooiere weer ook buiten zijn. Gewoon in de tuin. Ik heb onlangs de stoep met zo'n hoge druk spuiten, schoon zitten spuiten, dat het de modder tot in je oren zit. Heerlijk.
Satisfying.
Dat is echt satisfying. Ik kan jullie echt aanraden.
Oh, je mag het ook komen doen.
Ja. Nou ja, het was echt heel erg lekker.
Dat is nog beter.
Breng hem maar langs.
Kan goed hoor. Ja.
Ik gun jou de ontspanning bij mij.
Misschien moet ik dat aanbieden. Een soort van marktplaats. Hè? Dus stoep schoon spuiten.
Ja, maar laten we het heel efficiënt doen. Want Karin en ik wonen niet heel ver bij elkaar vandaan. Dus je kan een dagdeel bij Karin en een dagdeel bij mij.
Nou, bij deze. Ja, nou, ik neem de hoogdrukspuit mee. Ja. Als jullie voor de koffie zorgen.
Zeker.
En een mooi muziekje.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk inderdaad de volgende vraag. In hoeverre gebruiken jullie muziek als ontspanning? Of helemaal niet? Want...
Nou, daar hadden we het net over. Eigenlijk niet, hè?
Nee.
En dus ik had die vraag natuurlijk gezien en verwacht.
Ja, misschien om voor de luisteraars. We hebben de vraag gesteld om een favoriete thuiswerknummer te delen met ons. Die kunnen we toevoegen aan de Spotify-lijst.
Die van mij, die staan er al op. Maar of dat nou mijn favoriete thuiswerknummers zijn, dat weet ik niet. Maar in het ik loop hard, hè, en ik wandel. En in het begin had ik heel vaak mijn oortjes in en naar een podcast luisteren en naar muziek luisteren. Maar ik zit verdorie de hele dag met die oortjes in. Dus ik ben zo blij. Hè, dus de hele dag prikkels. Dus ik ga nu echt bewust zonder muziek en podcast ga ik naar buiten en bewegen en wandelen. Dus ik luister inderdaad steeds minder muziek. Maar ik doe aan ballet. Dus op dinsdagavond krijg ik altijd de muziek van de juf.
Ja.
Dan heb ik, weet ik wel, een uur, vijf kwartier. Zij draaide weer Evora Solaria. Nou, even de naam kwijt. Maar een Kaapverdische zangeres. En die had ik echt al, denk ik, 15 jaar niet gehoord. Maar dat was ooit was dat wel een favoriet bij ons thuis. Dus dat vond ik al wel heel leuk om terug te horen.
En bracht dat nummertje dan ook weer terug naar toen?
Ja, een beetje, En een ander die ik erop heb gezet van George Michael en Elton John. Don't let us go down on me. Ja.
Mooi.
En Anneke? Nog een derde, maar die weet ik niet.
Oh, denk over na. We vragen voor Anneke.
Nou ja, ik zag die vraag natuurlijk ook op het lijstje staan. Ik denk... Ik heb wel favoriet. Ik ben niet zo'n hele met een heel uitgesproken smaak. En tijdens het thuiswerken eigenlijk niet. Ik sluit me aan wel bij Karin. Ik ben de hele dag aan het bellen, dus ik ben best wel overprikkeld. Hè. Zowel visueel altijd mensen zien en dan in je oren zeg maar, steeds die stemmen. En dan jezelf ook nog een keer eroverheen tetterend. Dus ik voel me wel heel erg overprikkeld. Dus ik zou muziek er gewoon niet bij kunnen hebben. En soms als ik me moet concentreren en ik heb ruis om me heen, hè, of dat naar anderen bezig zijn, dan zet ik wel eens muziek op, maar dat is dan toch een soort van focusmuziek. Gewoon even een soort van rustgevend-achtige situatie, maar dat is niet waar ik normaal naar zou luisteren. Maar dus thuiswerkmuziek.
Dat niet. Maar waar zou je normaal naar luisteren dan?
Ja, van alles. En ik heb ook wel een guilty pleasure. Maar ik vind, eigenlijk moet ik het zeggen of niet. Ja, ik ben heel erg fan van het Songfestival.
Okay.
Dus als ik die muziek hoor, ja, dan gaat iedereen natuurlijk van zijn stoel vallen. Wat is het voor een meuk? Ja, ik vind het heerlijk.
Is er dan een specifieke jaar
en zie er de lol van in, hè? Zie er de lol van in, jongens. Heerlijk. Ik had kaartjes en het gaat ook helaas niet door dit jaar.
Ja. Nee, maar even over dat Songfestival, sorry.
Ja,
maar wat,
dan moet je even doorgaan, hè?
Ja, sorry. Welk jaar, welk land... Welk nummer?
Nou ja, wat echt wel een nummer is, is van Måns Zelmerlöw. Dat is van Zweden. Die heeft voor mij 2015 gewonnen. En dat was Heroes. Ja, en dat is wel echt een lekkere.
Daar ga je goed op.
Daar ga ik heel goed op. En daar dansen we ook op. En als je nog een keer een leuk clipje wil zien. Die had zo'n mooi clipje. Gun het jezelf even.
Oké. Okay.
Het mag, het mag.
Kan je ons meenemen in misschien een stukje zang? Dat je even...
Nee, dat kan ik niet.
Oh, jammer.
Het balletten?
Ja, Karen, ballet een beetje.
Ja, dat ziet niemand.
Niemand die het ziet, maar wij wel.
Ik zie een duo. Ik zie een duo.
Maar wat ik wilde zeggen, Dennis, is dat een van de dingen is die ik het allerleukste vind van muziek. En dat is concerten bijwonen. En dat verdor ik.
Wel dat live stuk. Ja. Heb je dan wel ook vanaf de keukentafel of vanaf de bank de live registraties gekeken in de coronatijd?
Nou, we hebben de samenvatting, heet dat geloof ik, van Noorderslag gekeken. Echt geweldig. Of Vrouwtje heb ik erop gezet. Als derde nummer.
Kijk. Maar dus Noorderslag heb je gezien en al die andere live concerten, zoals Direct of klassieke concerten?
Nee, maar we hebben wel zondag Nationaal Ballet gekeken. Ja. En we hebben thuis de afspraak dat we elke maand een uitje doen. Nou ja, not hè, dus. Maar dus, toen zagen we dat en ik zei van dat gaan we doen. En dan ja, is ook wel weer natuurlijk naar een scherm kijken, maar het was zo intens, echt geweldig. Ja.
Nou, dat is goed, dat is ook een vorm van ontspanning dan toch?
Zeker, zeker. Ja. Ja.
Hey, en als, we hebben het net gehad over hè, toch een vorm van ontspanning, wat volgens mij een belangrijk element is, hè, rust. Hè. Met sporten is dat ook. Hè, dus voor thuissporten doe ik die aanname dat dat ook is. Ja. Ja, maar is thuiswerken, is dat topsport?
Zeker, ik vind werken sowieso wel topsport, zeker in deze tijd. Hè, want ik vind dat iedereen eigenlijk gewoon knetterhard werkt en iedereen heeft het druk. En daarnaast ook nog druk sociaal leven. Dus ja, hoe hou je nou die balans en hoe zorg je voor voldoende rust? Maar waar thuiswerken ons mee geconfronteerd heeft, is natuurlijk dat je echt als je niet oppast, krijg je geen beweging. Dus dat is voor mij een belangrijk aandachtspunt. En ik weet nu, ook door de voorbereiding van deze week nu, dat rust heel belangrijk is om te herstellen. Dus zelf plan ik altijd wel een uur pauze in tussen 12 en 1. En dat wordt ook wel eens 3 kwartier en 1/2 uur. En soms wordt het 20 minuten. Maar weet je, ik doe mijn best.
Wordt het ook wel eens meer?
Nou, in deze winterperiode volgens mij niet zo. Maar als de zon straks weer schijnt vast.
Dan zeker.
Ja, ja.
En Anneke, voor jou is thuiswerken topsport?
Absoluut. Thuiswerken, maar werken überhaupt. Hè. En toen ik daar zo over nadacht, ja, wat is topsport in mijn ogen? Dat is echt een maximale inspanning leveren. In combinatie met die maximale ontspanning. En ik denk dat het zeker dan topsport is. En dat die topsport dan nog niet eens zo makkelijk is. Om die balans daarin te vinden. Dus zeker. Ik ervaar het als topsport nu. Ja.
En ik denk dat het belangrijkste is, want dat vond ik wel een eye-opener uit onderzoeken blijkt, hè, dat iedereen wel wandelt. Hè, dus we beginnen de dag of we eindigen de dag. Maar je moet ook gedurende de dag moet je dus ook die ontspanningsmomenten zoeken.
Niet tussen 8 en 5 net wat je tijd is om daar ook voor te zorgen. Dus of misschien een focusmuziekje of wat jij zegt, even pauze, de tijd te nemen in je pauze.
Ja, even de was op, juist wel ophangen. Hang die was op. Ja.
Dus het gaat ook zo stinken, hè?
Ja, dan moet je nog een keer wassen. Dat
nou, een van de tips.
Niet zo duurzaam.
Ja. Heel veel water drinken, zodat je heel vaak naar de wc moet. Ja.
Ik wou een vraag stellen over teruggaan naar gebouwen, als het mag. Jij bent van huisvesting, dus je bent zeker bekend met Vitruvius, die architect van oude Romeinse. Hij had 3 principes voor een gebouw. En het was firmitas, utilitas en venustas. En dat betekent stevigheid, gebruiksvriendelijkheid en schoonheid. Nou, ik weet dat onze gebouwen altijd op stevigheid en gebruiksvriendelijkheid. Dus wat is jouw droom voor de toekomst gebouwen die wij hebben in het kader van schoonheid? Wat is een mooie politiegebouw? Wat zou het zijn? Dus niet die architectuur misschien daarvan, maar jullie zeggen je gaat mensen ontmoeten. Dus hoe kan ik dat zien? Een mooie gebouw waar ik met mijn collega, waar ik me thuis voel, waar ik collega kan ontmoeten. Hoe zie je dat voor jou? Welke plaatje heb jij in je hoofd? Is met een ballenbak in midden? Of
nou, daar ben ik helemaal niet van. Nou ja, wat ik zo zie is een ruimte met veel dynamiek. Waar je ook kan terugtrekken in kleinere groepen. Waar je heel erg thuis voelt. Dus het heel erg welkom gevoel. Een veilig gevoel. Dus ook een warm gevoel. Met voor ieder wat wils. Hè? Dus niet een ballenbak. Gewoon het zitje, het staan. Ik ben ook wel heel erg van de functionaliteit. Hè? Ik bedoel, we werken met architecten samen. En architecten hebben vaak de neiging, ja, het moet vooral mooi zijn. En als dat niet functioneert, ja, jammer dan. Nou, dat ben ik helemaal niet van. Dus ik ben echt van die functionaliteit. En ik ben er ook van overtuigd dat als je dat goed doet, dat het ook een heel mooi gebouw wordt. Hè, mooi vanuit de gebruiksvriendelijkheid en die beleving. Dus ja, dat, ik weet niet of dat antwoord geeft op jouw dus vraag.
De drie principes, 2000 jaar oud principes, tellen nog steeds.
Absoluut.
En voor jou, Karin, wat is een mooi gebouw? Wil je een wasmachine erbij, zodat je niet mist dat wasdraai?
Nee, een gebouw waar je podcast op kan nemen. Want ik vind dit echt geweldig, hè? De rust van zo'n gesprek. Ik was vanochtend natuurlijk ook al bij een andere podcast. Dus ja, elkaar ontmoeten, maar ook echt met elkaar in gesprek kunnen raken.
Het echte gesprek voeren? Of een gesprek?
Een gesprek dat het toe doet, ja.
Oké. Okay.
Nou ja, wat ik dan nog aan toe wil voegen, nu jij dat zo zegt, hè, ik vind een gebouw, uiteindelijk maken de mensen het gebouw. Volgens mij waar je ook zou komen, waar we ook zouden zijn, hoe het er ook uit zou zien. Ik denk dat de mensen maken het gebouw.
Die voegen de ziel toe? Is
ja.
Dat,
ja, maar ook of het mooi is.
Maar het gebouw kan wel helpen.
Absoluut. Absoluut.
Maar denk we hebben aan wel Odijk. En,
ja, natuurlijk. Maar daar heb ik ook hele mooie gesprekken gehad.
Dat is ook wel weer waar. Ja.
En dan valt het gebouw weg. Ja. Goed, zo belangrijk vind ik huisvesting.
Nee, maar dat klopt ook. Ik denk dat het op een goede manier moet faciliteren aan hetgene wat er gebeurt. En een gebouw kan daarbij helpen, maar een kleurstoel kan daarbij helpen. Een kleur vloerbedekking, al die elementen.
En de mensen vooral.
Maar wij moeten het doen,
Die maken het verschil.
Ja.
Hey, ik zou jullie willen vragen, hebben jullie nog een soort van wens voor onze collega's met betrekking tot het anders werken voor de toekomst? Wat jullie willen delen of een vraag? Je kijkt allemaal heel vragend.
Het heet nadenkend.
Ja.
Als collega's deze podcast luisteren, wat kunnen ze jullie een mail toesturen met tips, ideeën, vragen?
Of dat je ze iets mee wil geven?
Nou, weet je, tips en ideeën die zijn altijd welkom, maar daar zijn we heel goed in. Maar wat ik denk dat we allemaal nodig hebben, is dat we in staat zijn om onze eigen behoeftes goed bespreekbaar te maken. En dat vraagt dus ook weer dat je die openstaat voor de behoeftes van die ander. Nou, het is best een thema in onze organisatie, hè, dat je, en denk ik ook in onze maatschappij. En ik denk dat we daar nog vaak een beroep op die vaardigheid moeten doen. Maar dat is, als ik iets mag meegeven of moet meegeven, dan gaat het daar wel over. Van, het gaat straks niet allemaal vanzelf.
Het is mag meegeven, je moet niks meegeven.
Nee, mag meegeven, ja.
Zeker.
Ja, ja. En jij moet daar zelf dus ook iets in doen.
Nee, volgens mij, ik kan daar iets in doen. Dan maak ik een
Ja, dan maak je een positief. Ja, ik ben meer van het moeten.
Ja, maar ik denk, dat is misschien een framing en taal is natuurlijk een belangrijk stuk.
Heel belangrijk, ja. Dus knip dit er maar uit.
Nee,
maar kijk, als
in.
Food for thought, we gaan onszelf allemaal nog wat tegenkomen, ja.
Okay. Anneke, heb jij nog een aanvulling daarop?
Nou ja, is het een tip die voor iets wat me wel heel erg bezighoudt? Kijk, wij zijn natuurlijk van de bedrijfsvoering, hè? Dus we zijn kantoren mensen. Dus dat vind ik toch wel echt van een andere orde dan als je in het blauw zit, waar het primaire proces natuurlijk draait. Ik denk dat wij als PDC wel eens denken dat zij hetzelfde denken als wij. Maar zij zijn natuurlijk met hele andere dingen bezig. Hè, dus waar wij al nadenken over thuiswerken en hoe doe je het dan en zo. Zijn zij gewoon bezig met hun werk. En ik denk dat het voor leidinggevenden in echt het primaire proces misschien niet voor de hand ligt om daar zelf heel erg mee bezig te zijn. Omdat zij gewoon andere prioriteiten hebben. Dus wat ik onszelf als PDC gun, om daar veel aandacht voor te hebben. En ik gun de operatie, vraag het PDC om hulp daarbij. En dat wij ook die hulp gaan bieden in de ondersteuning om daar ook gewoon in bij te dragen, te stimuleren, te helpen, zodat zij ook hun werk goed kunnen doen. Dus gewoon om goed politiewerk mogelijk te maken. Want daarvoor zijn we er uiteindelijk natuurlijk.
Ja, zeker. Daarvoor zijn we er.
Ja.
Ik vind dat eigenlijk ook een hele mooie afsluiting voor vandaag.
Ja.
Dus ik wil jullie hartelijk bedanken voor je tijd. Dankjewel Anneke, dankjewel Karin om hier naartoe te komen en deze podcast met ons te maken.
Dankjewel Dennis.
Graag gedaan, dankjewel Anna en dankjewel iedereen die geluisterd heeft. Tof dat jullie de tijd genomen hebben. Dus dankjewel en op naar de volgende.